Radio 1. Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met filosoof en schrijfster Alicia Geschinska. Gisteren stelde ze haar debuutroman voor. Een soort van liefde. Een boek dat je leest met een potlood in de hand, want de filosofische traktaten zijn niet te tellen. Niet alleen de liefde, maar ook schoonheid en vrijheid zijn thema's waar Alicia graag over filosofeert. Ze was pas 7 toen haar ouders het communistische Polen ontvluchtten richting ons land. Ondertussen reisde Alicia een paar continenten verder. Ze is docente in het Amerikaanse Amherst, niet toevallig de thuishaven van dichteres Emily Dickinson. Maar hoe gaat het ondertussen in haar thuisland Polen? En mogen we onze tijd verlummelen? Dit is Touché met Alicia Geschinska. Goedemiddag. Touch me when you're everybody's friend. Your cheekbones look like it's the end. What people throw up is heaven sent. That's what you say, it's how you pay the rent when you're everybody's friend. When you're everybody's friend. Everybody's friend. When you're everybody's friend. Saw you standing with a white crow and a pretty woman who's not afraid to show words that of your swollen head came with a hit from a hand all flat. When you're everybody's friend. When you're everybody's friend. Everybody's friend. When you're everybody's friend. Things won't get cheaper. But you're everybody's friend. But you're everybody's friend. Everybody's friend. But you're everybody's friend. When you're everybody's friend. Mauro Pawlowski met Everybody's Friend uit zijn soloplaat van ondertussen 15 jaar geleden, Songs from a Bad Hat. Hij is half Italiaans, maar ook half Pools. Alicia Geschinska. Dat verwacht je niet meteen, Poolse muzikanten. Mag ik dat zo zeggen?
En wat verwachten we dan wel?
Dat moet ik jou vragen. De perceptie van Polen en over Polen.
De perceptie dat... Ik denk dat vaak Polen wel het cliché krijgen dat ze loodgieter en poetsvrouwen zijn. Ja. En op de bouw werken. En het klopt wel dat er wel veel Poolse poetsvrouwen zijn in België en dat er ook veel Polen op de bouw werken. Maar Polen is zoveel meer. En er zijn zoveel meer Polen. En dus die perceptie is soms wel storend. En
stoor je je daar echt aan? Ja?
Soms wel, ja. Er zijn momenten dat ik het heel... als het denigrerend klinkt, of als mensen denken van dat ze in het Westen zitten, in het Westen Europa, en ze denken dat ze beter ontwikkeld zijn, beter onderwijs hebben, beter leven altijd, klopt gewoon niet. Mm-hmm. In Polen, ik denk dat vandaag als iemand in Warschau zou stappen, Warschau lijkt meer op Manhattan, New York City, dan op Brussel. Het is ontzettend, een land in ontzettend grote bloei. We hebben daar een levende intellectuele traditie, literaire traditie. En er is geen enkel reden waarom mensen minachtend moeten kijken naar dat land, naar Polen. Ja. En dat gebeurt wel nog steeds, vind ik.
Zou je er zelf terug gaan wonen? Als de optie zich voordeed?
Ja, je kan ook opties creëren. Ik weet het niet. Soms denk ik van dat ik graag terug een tijdje in Polen zou wonen. Maar dan denk ik, als ik in Polen ga wonen, dan ga ik terug naar Vlaanderen willen. En als ik in Vlaanderen ben, dan mis ik Polen. En ja, ik voel me daar thuis en tegelijkertijd niet meer. Mm-hmm. Heel moeilijk.
Heeft dat met de politieke situatie te maken?
Nee, dat niet. Want je verhuist gewoon niet omdat er een partij de verkiezingen wint die jij niet zou willen. Als in Vlaanderen morgen een partij wint die ik niet wil, ja, dan denk ik ook niet als eerste van, ik ga verhuizen. Ja. Dus nee, dat heeft niet met politiek nu te maken. Dat heeft puur met mijn rusteloosheid te maken en dat ik dan altijd iets mis.
Maar om het even over die politieke situatie in Polen te hebben. Eind vorig jaar waren er verkiezingen, oktober, eind vorig jaar. En dit was de uitslag.
Groot enthousiasme bij PIS, de Partij voor Recht en Rechtvaardigheid, bij het bekendmaken van de eerste exit poll. De partij zou genoeg zetels halen om alleen een regering te vormen. Als die resultaten worden bevestigd, wordt Beata Szydło wellicht de nieuwe premier.
Nie zwyciężylibyśmy, gdyby nie wspaniali Polacy, Polki i Polacy, którzy podjęli się, którzy po pierwsze powiedzieli nam, czego oczekują.
Touché. Een overwinning voor de conservatieve katholieken van de euroceptische recht en rechtvaardigheid. Wat dacht jij toen je dat nieuws hoorde?
Goh, ja, zoals met alle verkiezingen, soms wint rechts, soms wint links. Ik was niet meteen, het is, ja...
Verontrust.
Verontrust, nee, niet meteen verontrust, omdat ze gewonnen hadden. De verontrusting kwam pas later.
Mm. En waarom precies?
De manier waarop ze zijn beginnen regeren, de manier waarop ze... communiceren en hoe dat ze ook omgaan met de kritieken die ze krijgen.
Ja. En hoe dan? Kan je dat even schetsen?
Er is van alles gebeurd nadat ze gewonnen hadden. Er zijn politieke benoemingen geweest en voor de pers, voor de media. En op zich kun je zeggen van, dat komt nog voor, dat is niet zo... nieuw. Maar de manier waarop dat ze dat doen, is dan toch weer anders. En ik denk dat de mensen die vandaag op straat staan, worden als slechte patriotten bijvoorbeeld afgeschilderd. Het is een partij die niet alleen regeert, maar ook nog eens denkt de monopolie te hebben wat een goede pool is en hoe een goede pool zou moeten zijn. En dat is ontzettend nefast.
Mm-hmm. De Europese leiders zijn samengekomen om de situatie in Polen te bekijken. Denk je dat daar iets goeds uit kan voortkomen? Dat ze Polen op het matje kunnen roepen?
Dat was een heel moeilijke situatie, want als mensen na de verkiezingen week na week, elk weekend bijna op straat stonden en hun ongenoegen hebben geuit en hun zorgen over de regering, vond ik dat, je kunt daar niet van blijven wegdraaien. Dus dat er is vanuit de bepaalde kopstukken vanuit de EU naar gekeken en dat ze op matje zijn geroepen op een bepaalde manier, begrijp ik wel. Ook al begrijp ik dat het ook lastig is om een land op het matje te roepen. Ten slotte hebben ze democratisch gewonnen en ze mogen regeren. En daar sta ik ook volledig achter dat ze hebben gewonnen. Dat wil ik ook niet in twijfel trekken. En ze moeten regeren, maar regeren betekent niet een vrijgeleide krijgen en doen wat je wilt. En ik denk dat het goed is dat ze met argwaan worden bekeken. Maar voor alle duidelijkheid, ik vind argwaan altijd goed. Ik heb niet zoiets van, we moeten naar Polen kijken, want in Polen gaat het fout met de democratie. We moeten overal naar de democratie kijken. Democratie is geen gegevenheid, het is een verworvenheid. En wij zijn in een democratisch land geboren en het is zo evident dat we het zouden vergeten dat het een verworvenheid is. Het is er altijd geweest, zal er wel altijd zijn. Maar dat is zo niet. Je kan echt aan structuren van de democratische structuren knabbelen en instituten zodanig omvormen dat er steeds minder vrijheid is. En als er vandaag de dag Polen zijn die zich zorgen maken over bepaalde zaken, dan vind ik dat eigenlijk dat getuigt van een democratische waakzaamheid. En ben ik daar volledige voorstander van.
Mm-hmm. Jouw moeder is ondertussen terug verhuisd naar Polen, hè? Hoe voelt zij zich in deze situatie?
Zoals ik al zei, mijn moeder is gezegend met een politiek instinct. Dus ondanks dat ze niet politiek actief is, voelt ze ook aan dat er dingen aan het veranderen zijn en aan het verschuiven die zorgwekkend zijn. Natuurlijk weten we niet hoe zorgwekkend die dingen zijn. Meestal weet je dat als het te laat is. Dus zij kijkt ook maar met argwaan naar wat PiS doet en de uitspraken die ze maken. Maar er is ook een grote angst om uitspraken te doen. Want zoals ik al zei, sommige mensen die op straat staan met spandoeken, worden soms als landverraders bijna afgezet. En zelfs toen ik een opiniestuk schreef voor de Brussels Times, dat gewoon eigenlijk zei van, gaat het nu fout in Polen of niet? En ik stelde die vraag en dan had ik een paar zaken opgesomd en dan gezegd van, ik vind het wel oké dat we ons zorgen maken en dat we toch kijken wat er in dat land gebeurt. Hadden ook Polen mij aangesproken en gezegd van, je schrijft negatief over ons land. En ik dacht zo van, maar dat is niet negatief, dat is gewoon, laten we gewoon waakzaam zijn. En als dat al niet kan, als dat al op kritiek botst van zo mag je niet schrijven, jij moet Polen altijd positief afbeelden in het buitenland, dan denk ik dat we al de klok hebben teruggedraaid.
Maar hoe komt het, denk je, dat Polen zo rechts heeft gekozen nu?
Dat heeft ook verschillende redenen. Natuurlijk heeft PiS een deel van het electoraat zijn vaste kiezers, kunnen we zeggen, die echt al jaren op PiS-partij stemmen. Deze keer was verrassend, want er hebben ook veel jonge mensen op hen gestemd. En hebben ze kiezers kunnen afsnoepen van de PO-partij. Omdat daar ook ongenoegen... Er was gewoon een ongenoegen naar het establishment, naar wat er nu gaande was in Polen. Dat ongenoegen is niet altijd terecht. Maar Polen zijn klagers en er is altijd... Mensen willen altijd verandering. En ze denken dat verandering verbetering is. Vlaanderen kent het ook van kracht van verandering. En we nemen dat aan alsof verandering altijd verbetering is. En dat hoeft niet zo te zijn. Verandering kan ook iets negatiefs met zich meebrengen. En Polen wouden het nu anders. En PiS heeft ook tijdens de verkiezingscampagne zich veel gematigder opgesteld. Ze hebben ook Beata Szydło, die nu premier is, naar voren geschoven. En Kaczyński was op de achtergrond gebleven. Eenmaal de verkiezingen gewonnen waren, is hij naar de voorgrond gekomen. En veel mensen zouden nu niet meer stellen, er is onlangs een poll geweest. En mochten er nu verkiezingen zijn, dan winnen ze niet meer. Dan zouden ze nu al 10% minder hebben.
Wat denk je daar dan bij? Dat is toch ook een vreemde gedachte?
Ik denk dat daar ook een conclusie voor of een les voor iedereen in zit, niet enkel voor de Polen. Misschien als je een voertstem wilt uitbrengen, misschien als je het tegen een bepaalde partij of tegen een bepaalde situatie, meteen naar de PiS-partij stemmen of naar een partij die je eigenlijk niet wilt, maar dan denkt van, we zullen het zo een keer proberen. Misschien moet je daar langer over reflecteren, want misschien is uw voortstem heeft grotere negatieve gevolgen dan je wou. En vaak in de politiek denken we van, we willen een ommezwaai, omdat wat ons nu niet aanstaat niet goed is. En we willen iets anders. Maar een volledig ommezwaai is vaak nefaster dan in de politiek sommige dingen maar stap voor stap te veranderen.
Denn schöne Rolle, das ringt so mir die Welt.
Kwartet met Das Dörfchen. Daar is hij weer. Alweer een lied van Schubert. En over Schubert, Alicia Geschinska, heb ik geleerd in jouw boek dat hij niet ouder is geworden dan 32. En het is de vaderfiguur die op een verjaardagskaartje aan zijn dochter schreef: koester de tijd die God je heeft gegeven. En hij citeert ook nog eens Dante: de wijzen zijn het meest verveeld door het verstrijken van de tijd. En ik denk dat dat een onderwerp is dat jou ook enorm fascineert. Het verstrijken van de tijd en of we die tijd nuttig moeten gebruiken, elke seconde nuttig moeten gebruiken, of we die tijd ook mogen verlummelen. Wat denk je?
Ja, ik heb inderdaad al geschreven over het oblomovisme en over luiheid en of we de tijd moeten kunnen laten en mogen zelfs laten passeren zonder er iets mee te doen, de tijd die ons gegeven is. Schubert heb ik aangehaald, omdat hij is heel jong gestorven, maar hij heeft een prachtig oeuvre achtergelaten.
Hij heeft zijn tijd niet verlummeld.
Hij heeft inderdaad zijn tijd niet verlummeld. En als we met onze sterfelijkheid geconfronteerd worden, en toen mijn vader kanker had en ziek was, en hij is maar 60 jaar geworden, dan kan je enerzijds kijken van maar 60 jaar, zo jong. Maar anderzijds kan je ook kijken van 60 jaar. Wauw, ik heb 60 levensjaren gehad om iets ermee te doen. Schubert heeft er maar 32 gehad. Ja. En ik probeer eigenlijk er niet van uit te gaan dat ik een garantie heb dat ik wel 80 jaar zal worden en ik heb nog zoveel tijd om van alles te doen. Maar dat het... het is misschien niet zo fraai, maar ik ben me heel, heel hard bewust van mijn eigen sterfelijkheid. Mm-hmm. En dat ik misschien helemaal niet heel oud zal worden. En wat ik ook met mijn tijd doe, vind ik ontzettend belangrijk. Dat ik daarover nadenk en mijn tijd invul. En het heeft ook te maken met dat ik als kind mijn tijd wel verlummelde en lui was en overal en nergens naarheen ging. Met mijn gedachten en met mijn zijn. En dat ik nu veel geconcentreerder ben. En toen ik als student filosofie een roman las, Oblomov, van de Russische schrijver Ivan Gontjarov. Dat is een prachtig boek over een man die zo lui is dat hij zelfs niet uit zijn bed geraakt. En hij had allemaal plannen voor zijn landgoed te hervormen. Hij ging dit doen morgen en dat doen morgen, maar ik ga nog even blijven liggen. En weer, ik ga van alles in zijn hoofd, van plannen die hij later wel ging doen. En uiteindelijk niks doet. En de roman is 800 pagina's, dus er gebeurt wel van alles, maar de beweging die er gebeurt, gebeurt echt dankzij zijn vrienden als hij niet meer anders kan, dan wordt er bewogen. Maar hij zelf zoekt altijd een soort uitvlucht van ik kan wel terug blijven zitten, ik kan wel terug niks doen. En dat is even goed. En uiteindelijk gaat hij aan zijn luiheid ten onder. En ik was zo vereenzelvigd bij het lezen van die roman met hem. En ik herkende zoveel gedachten, beangstigend veel gedachten van morgen kan ik dit en morgen en in de toekomst. En toen bij de laatste pagina dat Oblomov dood was, heb ik zo hard moeten huilen. En ik heb mijn vriend wakker gemaakt en ik heb gezegd, Oblomov is dood. Ik vond dat zo vreselijk, omdat ik... Ja, precies, of ik een deel van mezelf erin zag dat dood was. En ik dacht opeens van, ik ga nooit die dingen doen die ik wil doen, want ik stel alles uit. En kort daarna werd mijn vader ziek. En je bent echt met de tijd en met de eindigheid zodanig geconfronteerd. En het besef van de tijd is heel sterk daardoor aanwezig in mij.
Mm-hmm. En heeft jouw vader zijn tijd goed gebruikt?
Ik denk dat hij het liever anders had gebruikt. Maar ik denk dat hij me ook vrede had genomen met wat hij heeft, heeft bereikt.
Want daar schrijf je ook over, hè, dat je je daar ook aan geërgerd hebt. De dagen dat hij voor tv hing en... Zaras, is het?
Zaras, ja. Zaras, een klein woordje van uitstel.
En dat betekent?
Zo meteen.
Nog even.
Ja, ja. Wil je dit doen, Zaras? Wil je dat doen, Zaras? En mijn vader gebruikte dat woord heel vaak, om ook even maar toch te blijven zitten. En zo is er heel veel uitgesteld dat dan tot afstel uiteindelijk heeft geleid.
En wanneer is bij hem de kentering gekomen dat hij met zijn tijd toch nog nuttige dingen kon doen?
Hij heeft ook veel nuttige dingen gedaan, maar toen hij ziek was en dan heel sterk besefte dat de ziekte zo snel gaat dat hij echt veel dingen niet meer gaat kunnen doen, dan is er eerst de grote spijt van ik ga dat nog doen in de toekomst en dit en dat en ik ga het niet meer kunnen. Maar dan kwam er een kentering van, maar ik heb toch die 60 jaar gehad en ik heb... En ook de dankbaarheid dat hij dat heeft gehad. Hij is bijvoorbeeld beginnen lezen in zijn ziekte. En dan had hij wel een besef van oei, ik heb zoveel jaar niet gelezen, of ik heb zoveel boeken niet gelezen die ik wel kon gelezen hebben en ik geniet daar ontzettend van. Maar langs de andere kant is ook niet gestopt op dat moment met lezen en gedacht van, ja, nu kan ik niet meer zoveel lezen. Hij heeft ook gezegd van, dat wat mij nog rest, ik ga in die periode nog lezen. Zo zouden we allemaal meer in het leven moeten staan. Want eigenlijk is er ook de tijd hoeveel wij hier nog blijven, is ook een klok dat altijd vermindert. We hebben steeds minder tijd. Ongeacht of je nog 10 jaar leeft of nog 30 jaar leeft. Dus dat besef vind ik toch belangrijk.
Hij zei ook op zijn sterfbed, wat kan het leven mooi zijn?
Ja.
Hoe vreemd was dat voor jou om dat te horen?
Dat is tot op vandaag de dag heel vreemd. Om daaraan terug te denken.
Wat vond hij mooi?
Ik denk het samen zijn met ons. Ja, ik vind het heel moeilijk om daarover te spreken. Maar ik denk dat hij ook wel voelde dat... Ja, hij had natuurlijk spijt van, ik heb dit en dat niet gedaan. Maar dan, als hij de liefde van ons voelde en dat we er waren voor hem, dan heeft hij dat toch opgebouwd. Want hoeveel mensen sterven in eenzaamheid, alleen in een bedje. En hij was toch omringd door zijn vrouw, zijn drie dochters, zijn schoonzoon. En ik denk wel dat hij dat prachtig vond. Ja.
Je hebt hem ook nog voorgelezen, hè?
Ja, op het einde werd hij te moe om zelf nog te lezen en de pagina's om te draaien. En dan heb ik voorgelezen en ook dat om een duur werd hem te zwaar. En ik was hem trouwens Gloed van Chandor Marai aan het lezen. En de bladwijzer waar we geraakt zijn zit nog altijd in het boek.
Wat vond hij van dat boek? Het is een boek over vriendschap, hè?
Wel, wij zijn dus niet, wij zijn niet tot het einde gekomen. En toen hij zei van, ik ben te moe... Ik ga het hierbij houden, zei ik van, zal ik het je vertellen, hoe het afloopt? En hij zei, nee, het is goed zo. Het is mooi. Het is mooi hoe, wat ik nu weet van hen.
Hoe belangrijk waren die kleine dingen voor jou? Toen je zijn voeten zat te masseren, bijvoorbeeld?
Ik had die vragen allemaal hier niet verwacht.
Je schrijft er heel mooi over, trouwens.
Ja, ik heb die passages zelf niet meer kunnen herlezen, net omdat ze mij zo diep raken. En ik vind het nog altijd, als ik aan mijn vader denk, is het moeilijk om met momenten niet te huilen. Maar ik denk dat het belangrijkste is, denk ik, dat ik met hem... ook al hadden we sommige jaren ervoor geen slechte relatie, maar zo ja, een moeilijke relatie, ja, ook niet moeilijk in de zin, we hadden wel communicatie, maar er was niet zo'n, precies niet een diepere band ontstaan. En in die laatste weken is dat wel gebeurd. En ik heb bij het afscheid nemen heb ik niet, ik blijf niet achter mijn soort complex van, had ik dat wij uiteen zijn gegaan in ruzie of zo, maar in vrede en in vriendschap en in liefde. En ik denk dat dat het belangrijkste is.
Dat schrijf je ook, hè? Dat de belangrijkste diagnose misschien niet de kanker was, die is vastgesteld, maar wel de liefde in zijn hart. Omdat je daar...
Als we ouder worden, ik denk dat dat voor iedereen zo is, en je kijkt terug op je gezin, je ziet altijd de gebreken. Van, mijn ouders waren niet genoeg dit, of niet genoeg dat, en mijn vader dit, of mijn moeder dat, of mijn zussen. En we hadden een heel chaotisch huis in een zekere zin. Soms dacht ik zelf, misschien is er te weinig liefde, of zo, maar met ouder worden zie je dat ik kom uit een gezin dat waar iedereen een bepaalde strijd voerde, zou ik zeggen. Zo van land verhuizen en migrantschap, migrant worden, migrant zijn. We waren allemaal onze eigen demonen aan het bezweren en dat bracht soms spanningen of met zich mee. We voelden ons misschien niet volledig begrepen, maar dat lag niet aan een gebrek aan liefde, maar gewoon aan de complexiteit van de situatie. Dus inderdaad, ik denk dat de diagnose die gesteld was, is dat in feite wij een heel hechte band hadden als familie.
Mm-hmm. Jouw moeder heeft ondertussen ook de diagnose van kanker gekregen.
Kort na de dood van mijn vader heeft mijn mama ook de diagnose gekregen dat ze kanker heeft. Dat was borstkanker, dus er was veel meer hoop. Bij mijn vader was het pancreaskanker en dat was meteen terminaal. En dus er was hoop dat het goed zou komen. Maar het was heel confronterend om terug een chemokuur, bestralingen en net in hetzelfde bedje, in hetzelfde ziekenhuis, waar je nog maar een jaar en een half geleden mijn vader zag liggen, mijn moeder te zien. Dat verandert een mens. En weer de confrontatie met je eigen sterfelijkheid is zo voelbaar.
muscle forcing bursting. Stingy thingy into little me, me, me. But just ripple, said the cripple, as my jaw dropped to the ground. Smile, smile, it's true, I always wanted love to be hurtful. And it's true, I always wanted love to be filled with pain. Yes, so cripple pig was happy. Screamed, I just completely love you. There's no rhyme or reason, I'm changing like the seasons. Watch, I'll even cut off my finger. It'll grow back like a starfish. It'll grow back like a starfish. Mr. Muscle gazing boredly, anti-checking time did punch me, and I sighed and bleeded like a windfall. Happy bleedy, happy bruisy.
Cripple and the Starfish van Anthony and the Johnsons. Wat een prachtig nummer toch, hè? Alicia Gashinska. Waarom wou je dit laten horen?
Ja, die zijn stem ontroert me ontzettend. Eigenlijk in elk nummer. Die heeft iets, een soort ja, timbre in zijn stem. Ja, toen ik die de eerste keer hoorde, wist ik meteen na drie woorden, zinnen, klanken, ik ga daar alle platen van kopen. En het is waarschijnlijk de enige levende artiest vandaag waarvan ik een concert zou willen bijwonen.
Mm-hmm. En al ooit live gezien?
Nee, nog niet. En dat maar het is ook de enige die ik waarschijnlijk nog graag zou zien.
Ja. Heb je ergens spijt van?
Ik heb van veel dingen spijt. Ik ben niet het type mens dat zal zeggen van je ne regrette rien. Ik heb van niks spijt. En mensen zeggen dat wel als ze in een bepaalde situatie zijn in hun leven. En ze denken, oh ja, het is goed nu. Dus ik heb van nergens spijt, want anders was ik niet wie dat ik was vandaag. Dus zelfs al mijn fouten die ik heb gedaan in het verleden, die hebben mij gemaakt tot wie ik ben vandaag. En het is goed, want het is goed wie ik ben. En ik heb zoiets van, ja, het is misschien niet slecht hoe dat het nu is of wie ik ben. Maar misschien had ik beter kunnen zijn. Waarom zou ik denken dat de variant dat ik ben geworden, dat de beste variant is dat ik had kunnen zijn op dit moment? En er zijn, als ik terugkijk, zou ik wel sommige zaken anders willen gedaan hebben met de wijsheid dat ik nu heb, zou ik op mijn andere beslissingen hebben genomen, anders hebben geleefd. En dat zijn soms kleine dingen, soms zijn dat grotere dingen. Maar er zijn dingen waar ik spijt van heb.
Waarin geloof jij?
Ik probeer in de medemens te blijven geloven en in de goedheid ervan. En ik doe dat ook. Ik geloof in de goedheid van de mens. En ik denk als ik dat geloof verlies, dan dat het heel slecht gaat zijn met mij. Maar zolang dat ik in de goedheid van de mens ga blijven geloven, niet op een naïeve manier, want dat is net de uitdaging om daarin te geloven. Net omdat we zoveel miserie, kwaad, ressentiment rondom ons zien, ben ik soms ook geneigd te denken dat wij het vreselijk zijn. Mm-hmm. Maar dan zijn er mensen die met hun zijn zoveel liefde en goedheid uitstralen, dat ik zo dan in de goedheid van de mens ook kan blijven geloven.
Geloof je in de liefde?
Ik denk niet dat het een kwestie van geloof is. Ik denk dat ik die ook voel. En dat ik tastbaar voel. Zowel de liefde van de ander naar mij toe en ook de liefde die ik in mezelf voel naar de ander.
Je hebt je geliefde gevonden via de poëzie van Paul Snoek, hè?
Ja, ik heb mijn man leren kennen in Brussel als we samen studeerden. En een van de gespreksonderwerpen heel snel was poëzie. En dan bleek dat we beiden een voorliefde voor Paul Snoek hadden. En dat komt eigenlijk niet zo vaak voor dat mensen nog Paul Snoek graag lezen. En hij kende heel veel gedichten van buiten en verzende mij dan deze en dan konden we daarover praten. En het is een grote bindmiddel geweest in de eerste gesprekken en in het eerste jaar.
En wat raakt jou zo in die poëzie van Paul Snoek?
Dat is, waar raakt u in een gedicht? Ik denk dat Paul Snoek echt de gave heeft om niet met de moeilijkste taal de moeilijkste emoties weer te geven. En ook zijn opbouw van veel van zijn gedichten en de rijkwijde van zijn poëzie. Ik denk dat Vlaanderen hem echt bij de grootste dichters mag rekenen en dat hij veel meer erkenning tot op vandaag verdient. Want het is niet omdat hij al jaren dood is, dat hij niet bij de grootste hoort en zou moeten gelezen worden en aangeleerd op school. Het is een fantastische dichter en hij doet de taal heel veel eer aan.
Poëzie is zinvol, denk ik dan, als ik jou hoor. Dat is een zinvolle tijdsbesteding. Andere mensen vinden dat misschien net tijd verlummelen.
Ja, poëzie is iets heel specifiek. Ik ken mensen die er ook niks voor voelen, voor poëzie. En ik vraag me ook af aan wat dat ligt. ik heb er geen antwoord op. Ik ken ook mensen die ook niet ontroerd worden door een Chopin of een Beethoven te horen, dan dat vind ik ook een raadsel hoe dat komt. Maar als het op poëzie komt, ik denk wel dat veel mensen het wel zouden appreciëren, mochten ze er meer tijd voor nemen en de juiste gedichten met de juiste gedichten lezen. Natuurlijk, wat zijn de juiste gedichten? Ik bedoel, dat jou juist je moet een match hebben met de dichter.
Maar waar ligt voor jou de grens als het gaat over tijd zinvol besteden? Of misschien je helemaal overleveren aan een dolce far niente en een luxe leven waar je niks doet, waar je in de zetel ligt te luieren.
Dat is een goede vraag, omdat mensen denken, doordat ik net schrijf over je moet iets doen en je moet je tijd zinvol inrichten, dat ik tegen ontspanning ben. Of dat mensen naar de wolken staren of zo. Want dat zou ik dan tijdverlummelen vinden. Wat niet zo is. Het gaat meer over een bewustzijn van het verstrijken van de tijd en bewust met je tijd om te gaan. Als je bewust kiest om je te ontspannen en daar ruimte en tijd voor maakt, dan is er is niks zo belangrijk om af en toe niks te doen en in dat moment bijvoorbeeld naar de wolken te kijken en te reflecteren en na te denken. Misschien dat dat geen daad, grote daad lijkt te zijn, maar toch een grote daad is. Het gaat mij van juist niet bewust omgaan. Denken dat er altijd tijd is, dat het dat het bodemloos is en dat je altijd tijd gaat blijven hebben. En het maar laten passeren, ondoordacht.
Want er zijn inderdaad grote schrijvers die ooit hebben gezegd: het volstrekte niets doen, daarin zit de ware vrijheid en het geluk.
Ja, afhankelijk van wat het niets doen wordt mee bedoeld. Maar als het niets doen is van ik hoef niks te doen en daar zit de vrijheid, dan ga ik daar niet mee akkoord.
Nou, zullen we nog eens over nadenken op deze zondag. Ja. Hè?
Mi chiamo Mukarem Recepi, gitano, rifugiato da Kosovo, Italia. Adoro.
Una mattina sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il mazzo. Oh partigiano, portami via.
Ciao van Goran Bregovic en de Wedding and Funeral Orchestra. Alicia Geschinska, waarom wou je dit laten horen?
Dat is het nummer waar ik ontzettend vrolijk van word. En het brengt mij direct bij een enkele jaren terug, niet zo lang in de tijd, toen mijn zoontje, die nu 4,5 is, 1,5 was, een peuter, dan danste hij daar altijd heel graag op. En toen als we dat opzetten, dan werd hij daar ontzettend vrolijk van. Dan begon hij op zijn teentjes te huppelen en met zijn handjes te zwaaien. En ja, ik zie hem nog altijd gibberen en lachen. En dat altijd hetzelfde effect. En er is niks mooier, denk ik, om je kind zo in een extase van vrolijkheid te zien. En dan begonnen we allemaal spontaan mee te dansen. En dan was er nog meer pret. En dan kon er soms niet meer gedanst worden van het lachen. En onlangs had ik het nummer terug opgezet. Want ja, toen we naar Amerika verhuisden, dan even dat nummer terug uit het oog verloren. En had dat meteen hetzelfde effect op hem.
Je hebt ondertussen
zo grappig.
Twee zoontjes.
Ja.
In hoeverre hebben zij jouw leven nu veranderd?
Ja, dat verandert volledig uw leven. Om te beginnen ook, dat zij de klok bepalen eigenlijk van wanneer er wordt opgestaan, wanneer dat we gaan slapen, hoe we leven, wanneer we eten. Dat om te beginnen. Maar en emotioneel ook. Ik was, je leeft niet meer alleen of je kan niet meer zeggen, je leven is zo verbonden met hen. Ik ben veel bijvoorbeeld angstiger geworden. En ik bedoel daarmee, ik ben totaal geen bange persoon. Ik kan reizen en gaan en staan en ik ga door het leven. Maar hoe vaak dat ik al gedacht heb van, oh, ik moet voorzichtig zijn, of wat als er dit gebeurt of dat. Want ik heb het gevoel, mijn kinderen hebben mij nodig. En ook dat, ik heb geen recht meer zo, om mij zo te laten gaan of zo. Ik moet er staan de volgende dag, voor mijn kinderen zijn. Dus zelfs als er bijvoorbeeld iets in mijn leven gebeurt dat me ontzettend verdrietig maakt, en ik zou een dag in bed willen blijven liggen en zeggen, voort, ik ben hier ook allemaal beu, en ik ben ook heel triest. Dan denk ik, nee, je staat op. En je kleedt je aan. Kinderen die hebben daar niks met de miserie van de wereld te maken of wat er gebeurt. En je gaat dan de dag beginnen en je gaat lachen. En je gaat lachen voor hen.
Mm-hmm. Je bent 35 nu, hè?
34. Nog even.
Je wordt 35. Nou, ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
Ik hoop dat ik gelukkig mag blijven. En ik zou kunnen een paar zaken opnoemen die ik denk dat mij gelukkig gaan maken in de toekomst. Maar pas als je ze hebt bereikt, weet je of dat zo is. En soms komt dat geluk uit een totaal onverwachte hoek van wat je echt gelukkig maakt. Ik denk dat we vaak ons focussen op, ik wil dit bereiken, of ik wil die job, of ik wil die auto, of ik wil een boek schrijven. En dan doe je dat en dan, ja, nu moet ik gelukkig zijn. En dan ervaren mensen dat niet. En dan worden ze zelfs ongelukkig met heel veel. Dat zien we vandaag overal. En ik denk, ik wil gewoon gelukkig zijn. Ja, ik heb wel plannen of doelen, maar ik hoop dat ze mij gewoon gelukkig gaan blijven maken, wat ik ook doe. Dus,
welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Ja, boodschap. Ik denk, ik probeer dankbaarder te staan in het leven. En ik, als ik rondom mij zie naar mijn Amerikaanse collega's, naar mijn Belgische collega's, Poolse collega's en vrienden van alle landen die ik overal heb, ik vind dat wij veel te veel klagen en altijd zien wat we niet hebben en wat ons niet gelukt is in het leven. En dat we veel te weinig stilstaan bij wat we wel hebben, wat ons wel gelukt is in het leven. En ja, dat probeer ik mezelf echt actief aan te herinneren van wat ik wel heb, zodat ik daar altijd op kan verder bouwen.
Ik heb bijvoorbeeld Maritza nog klaarstaan.
Ja.
Met een nummer dat jij hebt gekozen, hè? Lucura.
Ja, en dat is ook iemand die ik door haar stem te horen meteen wist van dit wil ik, daar wil ik een plaat van kopen.
Ja.
Como sei, vivo um poema cantado de um fado que eu inventei a falar. Não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar e as almas. As almas sabem escutar-me. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz de vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então nem fadistas como eu sou, esta voz tão dolorida é culpa de todos vós, poetas da minha vida, da loucura. Ouço dizer, mas bendita esta loucura de cantar y de sufrir. Llorar y llorar.
Die fantastische stem van de Portugese Maritza en Lucura. Ik wil je hartelijk bedanken, Alicia Gesinska, voor dit fijne gesprek. Alle info over jou en de boeken die je hebt geschreven vind je terug op radio1.be. Volgende zondag verwacht ik hier seksuologe en psychologe Ilse Reinders. En zometeen na het nieuws van 12 uur, van 1 uur liever, is er Grand Cru en daarna Sportza. Een heel fijne zondag nog.
Herbeluister Touché via de podcast Radio Plus en radio1.be.